Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag de column van Nguyen Wing en een gesprek met professor Kolff van het instituut Kern in Leiden over de beroemde historicus Johan Huizinga en diens verhouding tot het boeddhisme. Maar we beginnen in Antwerpen. Daar bevindt zich namelijk het Centrum voor Shin-boeddhisme, een van de weinigen in Europa waar deze boeddhistische traditie wordt beoefend. Marloes Lazal reisde naar Antwerpen om te horen wat het onderricht daar precies inhoudt.
Aan een rustige straat aan de uiterste rand van Antwerpen-Bergen herbergt een sfeervol oud herenhuis de Jikoji-tempel en het Centrum voor Shin-boeddhisme. In 1979 opgericht door de Vlaamse Shitoku Adriaan Peel is het de enige vestiging van het Shin-boeddhisme in het Nederlandstalige gebied. Godsdienstwetenschapper en Shin-priester Shitoku Peel heeft zich vanwege zijn hoge leeftijd teruggetrokken uit de reguliere activiteiten van het centrum en zijn rol wordt tijdelijk ingevuld door Shin-priester Bruno van Parijs. Met hem maak ik een rondleiding door de tempel, waar we ook kennis zullen maken met de voorzitter van het centrum, Fons Martens. We staan nu midden in de tempel, naast mij de priester Bruno van Parijs. Kunt u vertellen wat wij nu zien?
Wat u hier ziet is eigenlijk een doorsnee opzet van een tempel. Allereerst het altaar hier, daarop ziet u drie voorwerpen eigenlijk, er staan er meer op, maar er zijn er drie die van belang zijn, een kaars, een wierookvat en een vaas met bloemen. En die stellen respectievelijk de Boeddha voor, de kaars stelt de Boeddha voor, de wierook stelt de leer voor, de dharma. En dan heb je de bloemenvaas die de Sangha voorstelt, de gemeenschap. En dat zijn de drie kostbaarheden in het boeddhisme. En dan achter het altaar hier ziet u het Boeddha-beeld. Dat is een Amida-beeld. Dat kun je altijd herkennen omdat het een Boeddha is die recht staat. Zoals je ziet, het is eigenlijk een Boeddha die wandelt naar de wezens toe en eigenlijk een heel specifieke representatie van mededogen weergeeft. En dan aan de linker en rechterkant van dat beeld ziet u twee scrolls hangen. Eerst aan de rechterkant, die van de stichter van onze traditie, Shinran Shonin, die in het 13e eeuwse Japan eigenlijk op voor voorgang van zijn leraar Honen het reine landboeddhisme volgde en daar een eigen wending aan gegeven heeft, als je het zo kunt zeggen. Het reine land is een land waar het lijden volledig afwezig is, waar zelfs het begrip lijden niet bestaat. En als we aan het boeddhisme denken, dan houdt de leer van de Boeddha in dat hij de vier edele waarheden in, het lijden, de oorzaak van het lijden, de opheffing van het lijden en het pad dat daar naartoe voert. En dus de afwezigheid van dat lijden is dus een symbool, zou je kunnen zeggen bijna, voor het reine land, de verlichting, het nirvana, hoe dat je het ook wil noemen.
Wat zijn in het kort de karakteristieken van het Shin-boeddhisme?
Wel, het Shin-boeddhisme baseert zich op het vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Er zijn heel veel praktijken binnen het boeddhisme. En al die praktijken die vertrekken wel uit een zeker soort vertrouwen. Maar het Shin-boeddhisme maakt van dat vertrouwen, het kernpunt maakt daarvan, de belangrijkste lering. Niet een vertrouwen dat we zelf opbouwen, maar een vertrouwen dat als het ware natuurlijkerwijze groeit uit het mededogen en de wijsheid van het boeddhaschap zelf. Het betekent dat het eigenlijk een weg is die toegankelijk wordt in het dagdagelijkse leven. Het is niet zo'n weg die gebaseerd is op heel moeilijke praktijken zoals meditatie, het beoefenen van een doorgevoerde moraliteit en zo. maar een weg die gebaseerd is op een vertrouwen in dat wat wij dan noemen het oneindige mededogen en wijsheid van het boeddhaschap.
Maar betekent dat dat er helemaal niet gemediteerd wordt?
Je zou kunnen zeggen dat heel het leven een meditatie is. Hè? Als je de afwas staat te doen, of je wandelt over straat, of je gaat naar de winkel, of je werkt in je gezin. Dat zijn ook mogelijkheden om contemplatief met je leven bezig te zijn. Heel het leven vormt eigenlijk onze praktijk.
Maar begrijp ik goed dat het meer gaat om het ontwikkelen van vertrouwen dan om het daadwerkelijk beoefenen van de leer?
Dat is voor ons het beoefenen van de leer. Het is ook niet zozeer het ontwikkelen van het vertrouwen, want dat zou betekenen dat het vertrouwen iets is dat we zelf kunnen tewerkstelligen. Hè? Dat we zelf zouden kunnen realiseren. Het is eerder zo dat het vertrouwen inhoudt dat we alle berekeningen omtrent praktijken en dergelijke, wat kunnen we doen om de verlichting te verwezenlijken, dat we al die berekeningen achterwege laten, of leren achterwege laten. Hè?
En hoe ziet dat er praktisch uit als hier zich iemand aanmeldt om het onderricht te ondergaan?
Wel, iedere dinsdagavond houden we hier diensten, erediensten. En die erediensten, zoals ik zei, dat is eerst een periode van stilzitten, dan een eredienst in de vorm van het reciteren van teksten. En dan daarna is er een leeronderricht, een dharma-talk. En die dharma-talk die gaat dan in op ietsje dieper op de lering of over een omstandigheid in het dagelijkse leven of zoiets. En dan hangt er allemaal een beetje vanaf van wie dat de dharma-talk geeft.
En als iemand serieus het Shin-boeddhisme wil bestuderen, hoe lang is die daar dan mee bezig?
Een leven lang. Dat is heel simpel. Je bent nu nooit niet afgestudeerd, om het zo maar te zeggen. Wat is studeren? Dat zou je kunnen afvragen. Kun je weigeren door de doctrines in een paar jaar doorworstelen? Ja, dat zal zeker wel lukken als je dat voor hebt. Maar om te leren wat dat vertrouwen inhoudt, hè, dat vertrouwen dat volgens ons voorbij de menselijke capaciteit op beschrijven gaat, hè, dan zat je er gemakkelijk een heel leven mee bezig. Nee, niet gemakkelijk, zeker.
We staan hier niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën in de tempel van het Centrum voor Shin-boeddhisme. Naast mij staat ook nog Fons Martens. U bent voorzitter van
de VZW, Centrum voor Shin-boeddhisme. Shitoku Pelig, die opgericht dat centrum een goede 25 jaar geleden, heeft dat uitgebouwd met een kwartaalblad, heeft het uitgebouwd met een gebouwtje hier waarin een tempel staat, heeft het uitgebouwd met een uitgever, de Simpelweg. Heel wat boeken, heel wat cursussen. We hebben iedere dinsdagavond een bijeenkomst hier in de tempel, waarover Bruno al een paar keer gezegd heeft. Daarnaast hebben wij een aantal cursussen lopen op zaterdagen hoofdzakelijk. Bijvoorbeeld inleiding tot het Shin-boeddhisme. We starten dan met een viertal middagen. Die staan open voor iedereen die interesse heeft, die, zoals Bruno zegt, heeft leren luisteren. Betekent dat er praktisch gezien aardig wat mensen bij zitten die al andere sessies in andere omgevingen hebben gevolgd. Van daaruit, vanuit die optiek, proberen inderdaad specifieke vragen te stellen omtrent hoe gaat het nu hier aan toe. Dan hebben we een aantal themamiddagen, waarbij we dan ofwel van mensen van ons centrum uitgaan, ofwel buitenstaanders naar hier halen om die cursus te geven.
En is het een bepaalde leerweg die een duidelijk begin en een eind heeft? Dat mensen een aantal blokken studeren hier bijvoorbeeld?
We zijn wel van plan om dat nieuw op te starten. Omdat onze tempelpriester Shitoku een stukje ouder geworden is, betekent dat wij dus eigenlijk een beetje onthoofd geworden zijn wat betreft regelmatige cursussen en vooral langere trajecten. En dan hebben we dus rustig aan afgesproken, we doen het opnieuw. Vorig jaar begonnen we een aantal cursussen, dit jaar opnieuw. En de bedoeling is inderdaad dat wij de teksten, de basisteksten die we hebben het cursusmateriaal, dat we die opnieuw gaan openstellen voor publiek, opnieuw vanaf september met langere cursussen. Aldus begint de leerrede over Amitayus, uitgesproken door de Boeddha. Aldus heb ik gehoord, eens verbleef de verhevene in Anathapindada's tuin, in het Cheta-park bij Shravasti, met een groot gevolg van 1250 monniken, allen welgekende grote arahants, waaronder Shariputra de Oudere, Mahamoggallana, Mahakashyapa, Ananda, Rahula, Kavapadi, Pindola Brahmaratvatya, Dat klopt, dat zijn dus precies die wat we noemen bodhisattvas, die dus allemaal naar hem aan het luisteren zijn. En ik twijfel, ik stotter een beetje, omdat we eigenlijk die Nederlandse teksten bijna nooit hardop lezen, maar wel de Japanse uitspraak van de Chinese tekens lezen. En dan gaat dat Ananda Ragora Kyobon Hadai Binzuru Harada Nyose To Shodai Deshi Byosho Bosatsu Makasatsu Aita Bosatsu Kendakada Bosatsu. En zo gaat het.
Ja, maar
we zingen iets mooier natuurlijk.
Terug in de tempel vervolg ik mijn gesprek met Bruno van Parijs. En ik vraag hem hoe hij met het Shin-boeddhisme in aanraking is gekomen.
Dat is lang geleden. Na een reis in Japan was ik geïnteresseerd geraakt in het Zen-boeddhisme. Maar ik kwam dan terug in België en ik was op zoek naar een Zen-leraar en ik vond er geen. Toch niet een waar ik mij aan kan toevertrouwen, zou ik maar zeggen. En dan door causes and conditions ben ik hier in de tempel terechtgekomen en heb ik me hier direct thuis gevoeld, hè, met mijn leraar Shitoku Peel. En op zijn aanraden ben ik dan ook religie gaan studeren, hier aan de faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen. En van het een komt het ander en voordat je het weet zit je in Japan en word je priester.
Zullen we nog even hier verder lopen? Ik zie hier twee foto's hangen. Wie zijn van twee heren in Japanse kledij?
Aan de rechtse kant is de huidige hoofdabt van onze traditie.
En ze dragen, ik noem dat heel oneerbiedig, kimono's, maar dat heet vast
ja,
anders.
Ja, koromo. Dat zijn ja, de traditionele gewaden, priestergewaden.
Draagt u het zelf ook?
Niet in die kleur, nee, in zwart. En ik draag enkel koromo, de zwarte fuho ook genoemd. De fuho, het zwarte priestergewaad. Ik draag de onderkleren. Draag ik niet meer. Dat is geen westers gebruik. De gewone klededracht van een priester is gewoon de fuho, de zwarte jas. En een kesa, een smalle vorm van dit hier.
Ja. Nou, het ziet er prachtig uit, moet ik zeggen.
En dat is eigenlijk belangrijker. De foto van Eshini, de vrouw van Shinran. En hij was eigenlijk een van de eerste monniken, zal ik zeggen, die gebroken heeft met het celibaat op een officiële manier. Hij is dus als priester is hij gehuwd geweest. Hij heeft ook kinderen gehad. En Eshini, die heeft er eigenlijk voor gezorgd, samen met haar dochter en kleinzoon, zij hebben ervoor gezorgd dat onze traditie werkelijk ontstaan is, om het zo maar te zeggen.
Dus ik begrijp dat binnen het Shin-boeddhisme het celibaat niet verplicht is?
Nee, helemaal niet. Het wordt eigenlijk verondersteld dat de priesters er best van uitgaan van gehuwd te zijn. Hoe kun je over het gewone leven spreken, zou je kunnen zeggen, als je niet de problemen van het gewone leven ook kent? Hoe kun je iemand over het huwelijk advies geven als je zelf nooit getrouwd bent? Hoe kun je over kinderen opvoeden? Kun je erover spreken als je geen kinderen hebt? Dus al die moeilijkheden. Een priester is niet iemand speciaal. Een priester is gewoon ook een medevolgeling. En die wordt verondersteld van een gewoon leven te hebben.
Betekent dat ook dat er ook priesteressen zijn?
Ja. Mijn vrouw bijvoorbeeld is ook priester. Niet hier, die zit nu in Alaska op het ogenblik. Maar het merendeel zelfs van de laatste lichting priesters was vrouwelijk. En dat is wel een redelijk nieuwe ontwikkeling. Pas na de Tweede Wereldoorlog is dat zo een beetje in schwung geraakt. Maar inderdaad, er zijn meer en meer vrouwelijke priesters binnen het Shinboeddhisme.
Wij verwachten dus dat de Boeddha, dit is dus duidelijk de staande Boeddha zoals in de tempel, dat de Boeddha ons roept. En hier kijkt hij over zijn linker schouder om te zeggen, ben ik inderdaad niemand vergeten te roepen? Ben ik niemand vergeten mee te nemen naar het Rijnland?
En wat kunt u nog vertellen over de handpositie van deze Boeddha? Het is een foto trouwens, hè, waar we nu naar kijken.
Ja, het is een foto. Bruno kan dat tot in de puntjes natuurlijk.
Die ene zegt, kom zoals je bent. En de andere zegt, vrees niet. En dat is eigenlijk ook de slogan van het Shinboeddhisme, als je het zo kunt zeggen, kom zoals je bent. Wanneer je dat zinnetje begrijpt, dan vormt er zich wel een vorm van vertrouwen. Ja.
U hoorde een reportage van Marloes Lazal. De komende maanden vinden er regelmatig lezingen plaats in het centrum aan de Pretoriastraat 68 in Antwerpen-Bergen. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website en dat is www.jikoji.com. Ik zal nog even herhalen, www.jikoji.com. En dan nu de column van Nguyen Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
In veel landen stonden de actualiteiten de laatste tijd in het teken van machtswisselingen. In Georgië kwam president Michail Saakashvili na een vreedzame revolutie aan de macht. President Aristide van Haiti werd na een reeks van opstanden afgezet. In democratische en quasi-democratische landen waren er verkiezingen. In Rusland wist Poetin in het zadel te blijven. Premier Aznar werd door het Spaanse volk weggestuurd. In de Verenigde Staten is de verkiezingsstrijd nog in volle gang. Rondom verkiezingen, waar op de wereld, zijn vaak vergelijkbare taferelen waar te nemen. Oppositieleiders worden feller in hun kritiek in de hoop dat daardoor het stemgedrag van het volk gunstiger voor ze gaat uitpakken dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Regeringleiders proberen met hun beleid de sympathie van het volk te winnen en gedane beloftes alsnog na te komen. Daarmee hopen ze dat ze van de kiezers nog een periode mogen terugkomen. Hoe dichter men de verkiezingen nadert, hoe meer alle gebeurtenissen in het licht ervan worden gezien. Bij elk regeringsbesluit of ingediende motie vraagt men zich af welke invloed dat heeft op de kans dat men mag terugkomen of wordt toegelaten in de volgende ambtsperiode. Goede politici wachten echter niet op het laatste moment voor de verkiezingen, maar proberen te allen tijden het hart van het volk te winnen. Nog regeringspartijen, nog oppositiepartijen houden van onaangename verrassingen, in het bijzonder in verkiezingstijd. Hoe eerder men begint te investeren in de relatie met het volk, hoe minder gevoelig men is voor incidenten vlak voor de verkiezingen. Bij de vermeende ontvoering en de brand in de manege in Rusland vroegen alle kandidaten zich af wat voor invloed Die gebeurtenissen hadden op hun kansen. De aanslagen in Madrid maakten een eind aan het 8-jarig bewind van premier Aznar. In de Verenigde Staten houden zowel republikeinen als democraten de ontwikkelingen in Irak en het economisch herstel scherp in de gaten, omdat ze als geen ander weten dat de verkiezingsuitslagen daardoor zullen worden bepaald. Het is een feit dat regeringleiders graag in een nieuwe ambtsperiode terug willen komen en dat oppositieleiders graag de stok willen overpakken. Maar hoe zit het met uw leven? Hoeveel energie steekt u erin om na dit leven als mens terug te keren of misschien wel het nirvana te bereiken? Of stelt u alles uit tot vlak voor de eindstreep, waar u misschien wel hetzelfde lot wacht als ex-president Aristide van Haiti?
Dat was de column van Nguyễn Quang Huynh. De historicus Johan Huizinga gaf 100 jaar geleden aan de Universiteit van Amsterdam colleges over het boeddhisme. Huizinga, die later bij herhaling waarschuwde tegen het nationaal socialisme, voelde zich onder meer aangetrokken tot de tolerantie van het boeddhisme. Hij verwierf internationaal aanzien met de publicatie van zijn meest bekende werk, Herfsttij der Middeleeuwen. Huizinga, die in 1872 geboren was in Groningen, overleed in 1945. Professor Kolf, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, gaf onlangs een lezing over Huizinga voor medewerkers van die universiteit.
In die tijd is hij privaatdocent geweest in Amsterdam. Dat wil zeggen dat er was twee uur per week college geven in Amsterdam. En toen heeft hij zich eigenlijk vooral op het boeddhisme, heeft hij zich met het boeddhisme bezig gehouden. Hij heeft een openbare les, zoals dat heet, gegeven over het boeddhisme. En toen een jaar college over wat hij dan noemt de Vedisch-Brahmaanse religie. En toen het onderwerp, het jaar daarna, het onderwerp waar het hem echt om ging, weer het boeddhisme. Het oudste boeddhisme. Ik geloof op woensdag altijd had hij dan collega's, ging hij met de trein naar Amsterdam en dan had hij een klein gezelschap van, ik denk zo ongeveer 10 à 20 mensen. Hij zegt ook zelf wel, het werd wel wat minder dan, maar er waren toch oude getrouwen. En die kwamen het tweede jaar ook weer terug. Sommige daarvan kenden die persoonlijk. En dat heeft hij dus 2 jaar volgehouden. En, met veel plezier. En dat kan je ook zien, want hij heeft dat gedaan op grond van heel nauwkeurige aantekeningen die allemaal nog in het Huizinga-archief liggen in de universiteitsbibliotheek in Leiden. Heel precies door dat college over het boeddhisme bijvoorbeeld, dat gaf hij dan in het jaar 1904-1905, in dat collegejaar. En dat bestaat uit 261 blaadjes, heel precies beschreven. Dan kan je vrijwel letterlijk volgen wat hij toen moet hebben gezegd. En hij heeft verschillende de dingen die hem fascineren in de oude Indische beschaving. In de eerste plaats de taalkunde. Dus hij is vaak op zoek naar een soort de oudste taal. En hoe mensen wat de oudste begrippen waren. Die essentieel waren in het menselijke denken. En die probeert hij terug te vinden in de taal. En daar heeft hij ook geprobeerd daar een proefschrift over te schrijven. En dat is eigenlijk mislukt. Het is ook heel moeilijk om zo de oertaal te reconstrueren en dan vooral de begrippen die daar dan in centraal waren. Want dat zouden dan misschien de oerbegrippen van de mensheid zijn. Dus daar was hij naar op zoek geweest, maar dat is eigenlijk mislukt. Maar die taalkundige belangstelling die heeft hij steeds. En verder is hij erg op zoek naar oude, zoals hij noemt, primitieve, maar dat bedoelt hij mee in de positieve zin van het woord, primitieve levensvormen. Dus eigenlijk wat de oudste volkeren, wat die voor godsdienstige begrippen hadden. Dus hun opvattingen over een ziel en over adem en de levensadem en de ziel. Dat soort begrippen probeert hij terug te vinden in oude volkeren. En dat ziet hij dus ook in het oude Indië. Daar ziet hij dus in die Brahmaanse Vedische religie, maar ook in het boeddhisme, ziet hij allemaal oude elementen. En dat fascineert hem, want dat brengt hem terug naar de oorsprong van het menselijk leven. En daar denk ik dat moet essentieel zijn geweest, die oorsprong van het menselijk leven. En dat kunnen misschien begrippen zijn die nu ook nog centraal zouden moeten zijn. Hè? En wij natuurlijk door de moderniteit leven we in een grote ruis, maar we moeten terug naar die oerbegrippen en dat vind ik in die oude Indische beschaving.
Waren er meer mensen in die tijd daarin geïnteresseerd?
Ik geloof niet dat dat een soort trend was. Wel voelt hij zich erg verwant in Nederland met wat dan heet bij ons de beweging van 80, dus het impressionisme. Want daar gaat het om stemmingen. En dat heb je in de oude Indische beschaving ook. Daar heb je heel centraal in die oude Indische beschaving zijn de zogenaamde rasa's, stemmingen. Dat is ook een woord in Indië, ras of rasa, betekent niet alleen stemming, maar ook sap. Dus de juice van iets, de sap van iets, de essentie van iets. Die oerstemmingen van het menselijk leven, wat zijn die nou? Nou, daar hebben de Indiërs een hele theorie over. En daarom voelt hij zich aangetrokken tot het impressionisme, want daar ook in die kunst, daar zie je ook weer op een hele spontane manier die stemmingen opdoemen en uitdrukking krijgen die misschien wel oerstemmingen zijn. Want dat wordt niet bemiddeld. Men loopt buiten en er is een stemming en dat wordt op het doek gesmeten. Hij is ook erg geïnteresseerd in het symbolisme. Dus wat in de jaren 90 uit dat impressionisme voorkomt, een soort stilisering in symbolische vormen van die stemmingen. Die dan ook weer oervormen representeren van wat werkelijk het menselijk, de kernen van het menselijk leven, van het menselijk bewustzijn ook. Hè. Dus heel psychologiserend is die bezig. Hij is en heel therapeutisch ook. Hij wil de mensen genezen, want de tijd is ziek. Dat heeft Huizinga altijd gehad. De tijd was altijd ziek. Vooral natuurlijk in de jaren 30, wat hij over in de schaduwen van morgen. En dan schrijft hij echt om de mensheid te genezen. En dat is dat boeddhisme ook. Hè. Dat is ook een therapeutische levensleer. Hè. En dat trekt hem aan. Maar hij wil ook niet dat mensen er op een onzuivere en op een dweperige, zoals hij zegt, op een esoterische manier over praten. En dat doen volgens hem wel veel mensen. En dat zijn de theosofen. Zoals hij zegt, de theosofisten. Hè? En daar gaat hij geweldig tegen tekeer, tegen die mensen. En in het begin van zijn tweede college, in het eerste uur, dus dat zal wel september 1904 zijn geweest, dat is eigenlijk één grote aanval op de theosofen. Die op een esoterische manier kijken naar het boeddhisme en daar iets van maken, ook van teksten, van dingen die er helemaal niet staan. Hij zegt, je moet echt, laten we nou eens kijken wat er nou echt staat. Hè.
Wat hadden die theosofen dan met dat boeddhisme?
Die maken bijvoorbeeld erg veel van de ziel, de leer van de ziel. Hè. Die hebben een heel uitgewerkt systeem over reïncarnatie, de leer van de reïncarnatie. En Huizinga zegt, de Boeddha die geloofde helemaal niet in de ziel. Dat is er allemaal later bij bedacht. Er was wel in de omgeving van de Boeddha, in die Indische culturele wereld, daar geloofde men wel in een ziel. En het begrip karma speelt natuurlijk een grote rol. En de boeddhisten nemen ook het begrip karma over. Maar eigenlijk geloven ze niet in een ziel. Ze verwerpen dat zielsbegrip. Nou, dat is natuurlijk vreselijk voor die theosofen om dat te horen. En zo heeft hij meer van die dingen die hij door probeert te prikken. Die theosofen die waren dan vegetarisch. En dat moest ook, want je kunt niet de zielen van andere levende wezens op gaan eten. Dat is duidelijk. Maar hij zegt, ja, de Boeddha die at waarschijnlijk wel een stukje vlees. Ja. En het verhaal is zelfs dat de Boeddha is gestorven na het eten van, het eten van vlees. En misschien slecht gevallen of hij had er te veel van. Dus heel, Heidegger wordt dan heel concreet. Je zegt, het gaat om gewone mensen van vlees en bloed. Hè? En niet dat esoterische, daar kom je niet verder mee. Ik heb hier wel een stukje. Kijk, misschien is het aardig om een Huizinga's eigen woorden. Hè? Want je hebt natuurlijk al Huizinga's eigen geschreven woorden, maar dit zijn eigenlijk mondelinge woorden. Dit is wat hij waarschijnlijk letterlijk heeft gezegd. Hij zegt, het was echt een grote beweging. Veel mensen moeten de Boeddha al vrij gauw gevolgd hebben. Hij zegt, het elan waarmee men de wereld ontvloot moet groot geweest zijn. Rondom de Boeddha vinden we een vreedzaam, rusteloos, genoegelijk gedoe. Reizende en trekkende, behalve in de regentijd wanneer de schare een vaste verblijfplaats koos, meestal de gast van rijke lekengelovigen, voortdurend bezocht door andere zwervende asceten en soms door koningen, zendingsfeesten in de parken die door milddadige beschermers zijn afgestaan, het dagelijks leven van die goedmoedige gemeenschap der heiligen zal wel niet veel verschild hebben van de idylle die in Buddha Ghosha's commentaar, al is het veel later, ervan gegeven wordt. De ochtendmeditatie, de rondgang om aalmoezen, een preekje, een siesta, alles opgeluisterd met gemoedelijke wondertekenen en bloemengeur, vogelzang en aureolen. Het volk uit het naburig dorp komt in hun beste rakjes naar de hal, luistert hoe de Heer de wet verklaart. Dat stelt hij zich helemaal zo voor. Hij is een soort schildering, hè? Gemoedelijk is ook zo'n sleutelwoord. Het is allemaal niet een drammerige, prekerige beweging, heel ontspannen. Ja, net als hij zelf zich best thuis zou hebben gevoeld als een boeddhistische monnik. Maar hij zegt ook, ze hadden natuurlijk ook kritiek. Hij zegt, hij vertaalt dan hoe de monniken soms worden uitgescholden. Er waren dan mensen, zegt hij, dat vertaalt hij dus uit de Pali teksten, hè, want hij kent die talen goed, de grondtalen van het boeddhisme. Daar heb je ze weer, die kaalkoppen, die santekraam. Daar zijn de zoetelijke nikkoppen met hun stille aandacht. Jawel, hun stille aandacht als de kat die op de muis loert. Zo praten sommige mensen over de boeddhisten. Hè? En ze, nou, dat was allemaal niet gewelddadig genoeg, maar toch, ja, zoals natuurlijk ook nog steeds in India, rondtrekkende asceten, toch wel worden uitgescholden, soms. En zoals ook in de middeleeuwen, denk die monniken bij ons. Hij neigt erg naar een voortdurende vergelijking tussen beschavingen. En dat is ook weer omdat hij denkt, als je datgene wat essentieel is voor meer dan één beschaving, voor misschien wel drie of vier, hè, als je dat ontdekt, dan raak je misschien weer een van die oerkernen van het menselijk leven. Hè. Als je zegt wat eigenlijk aan de basis ligt, de oeremotie is, wat beschavingen in beweging heeft gezet bij hun allereerste begin, dat is boeiend. En je ziet dus ook een hele herleving van de Europese beschaving in de tijd van Franciscus, zo in de 13e eeuw. Hij heeft het ook voortdurend over renaissance en reformatie, dus herleving. Hè. En dat ziet hij eigenlijk ook in de tijd van de Boeddha. Hè. Een herleving van de Indische beschaving, een enorme opfrissing van de Indische beschaving, waar allerlei overboord wordt gegooid. Misschien wel iets te veel overboord wordt gegooid, zegt Huizinga, want de zwakte weer van het boeddhisme is, vindt hij, dat ze alle metafysica, dus alle filosofie, overboord gooien. En het zich beperken tot een praktische levensleer, hè, van hoe je van dag op dag leven moet. Dus alle bespiegeling is dan eigenlijk weg.
Hoe bedoelde hij dat?
Nou, hij zegt bijvoorbeeld dat de boeddhisten zijn gefascineerd door de vraag naar het leed en hoe je met leed omgaat. Want het leven is eigenlijk leed. Maar de boeddhisten zegt, Huizinga, vragen zich niet af waar het leed vandaan komt. En of er tegenover dat leed ook nog iets is dat niet leed is. Behalve dan na het leven misschien in moksha of in een soort nirvana. Dus zegt hij, dat leed is niet filosofisch begründet, zegt hij dan. Krijgt geen filosofische basis. En dat doen de brahmanen wel, zegt hij. Die geven een antwoord op de vraag waar dat leed vandaan komt. En die zeggen, er is ergens een aatman. Een soort een wereldziel. En die is zuiver. En daar moeten we naar terug. Dat is een soort filosofisch uitgangspunt voor de brahmanen. Ja, hier schrijft, ik weet niet of, mag ik misschien even tussendoor zeggen, hier zegt Huizinga wat volgens hem dus het, wat hem zo aantrekt in het boeddhisme. Dat is aan de ene kant hoewel misschien niet tot de oorspronkelijke zuivere boodschap van de Boeddha behoort, in het oude boeddhiste allerlei oud volksgeloof wordt toegelaten. Boeddhisme is dus heel tolerant en bandt dus dat oude volksgeloof niet uit. En hij zegt zelfs, het oude volksgeloof krijgt een nieuwe kans in het boeddhisme. Als een reactie dan tegen dat brahmaanse, strenge, wijsgerige. Hè, rondom die leer van de wereldziel, het aatman en je eigen ziel. Dus Boeddha neemt eigenlijk afscheid van wat Huizinga noemt het overspannen denkvermogen. Vermoeid door het rusteloze zoeken naar de oorzaak van alle dingen. Dat komt bij de Boeddha tot de conclusie, ach, wat moet ik daarmee, wat heb ik eraan, zegt Huizinga, aan al die wijsbegeerte. En hij bepaalt zich tot iets heel simpels, een levensleer. En daarom zegt de Boeddha zelf, volgens Huizinga, dat alle metafysische theorie een doolhof is, een wildernis, een poppenspel, een verdraaiing, een kluister, want ze strekt niet tot het bedwingen van de hartstocht, tot rust en kennis. En daar gaat het om, rust en kennis. En kennis niet omtrent de wereldziel, maar omtrent het leven en hoe je nou eenmaal in de wereld staat en hoe je daar het beste van kan maken, hè, op een evenwichtige manier.
U hoorde professor Kolf in gesprek met Peter Meiwes. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Volgend weekend wordt er in cursuscentrum Avanturijn in Utrecht een workshop Hara tekenen gehouden. Mooi, maar wat is dat eigenlijk, Hara tekenen? Aan de telefoon is nu Ietje Wijminga, die de workshop verzorgt. Ietje, goedenavond.
Goedenavond.
Dat Hara tekenen, wat is dat nou voor iets?
Dan moet ik even beginnen bij het woord. Uh-huh. Het woord Hara, dat is het Japanse woord voor buik. En dat komt inderdaad uit het zen-boeddhisme.
Ja.
En dat gaat erover dat jouw energiepunt, uh-huh, eigenlijk het centrum van jouw energie, zit onder in de buik. En nou is het zo bij de meeste mensen, en zeker in het Westen, zit het energie heel erg hoog, mm-hmm, in het hoofd, in de schouders. En dan gaat het erom dat je door oefening kunt komen in dat energiepunt. En als je daarin zit, zeg maar, dan dat punt is eigenlijk ook een midden, mm-hmm, tussen het stoffelijke en het geestelijke. Het heeft ook heel erg met de levensfilosofie te maken natuurlijk en met een levenshouding. En in Japan wordt men er eigenlijk al mee opgegroeid. Als ze hun kind corrigeren bijvoorbeeld, dan zeggen ze al iets in de richting van dat je naar je Hara moet gaan.
Ja, ja.
En je kunt het een beetje vergelijken als je bijvoorbeeld met zo'n duikelaartje, zo'n poppetje,
ja,
als je daar tegenaan tikt, die schiet elke keer weer in het lood. Nou, als jij in je kracht staat, mm-hmm, en je energiepunt daar contact mee hebt, dan zit je goed in jezelf en dan word je ook niet zo snel uit jezelf gehaald. Nou, je komt eigenlijk elke keer weer bij jezelf terug.
Maar wat heeft het dan met tekenen te maken?
Ja, precies. Je kunt dat dus verkrijgen door meditatie, maar dus ook door tekeningen. En nou, die Hara-tekeningen, zoals ik ze noem, dat zijn hele grote tekeningen op het papierformaat 50x65. En die gaan uit van hele basale vormen. En die hebben allemaal te maken met jouw middelpunt ten opzichte van de buitenwereld. Dus bijvoorbeeld een cirkel tekenen, een hele grote cirkel. En dan alsmaar van buiten naar binnen tekenen. Of van binnen naar buiten. En dat is al een hele verschillende ervaring. En dan blijkt dat door dat te doen en ook je heel erg te concentreren op dat punt, ja, dat de energie eigenlijk al gaat stromen, ja, waar die tekening voor staat. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld ook een beweging. En dat is een soort wiegende beweging. En die heeft heel erg sterk te maken met ja, eigenlijk een hele primaire levensbehoefte van je gedragen voelen.
Ja, ja.
En nou, ja, al tekenend ga je dat ervaren, maar ga je ook ervaren wat ervoor zit. Want er komen allerlei gedachten tussen. Of die tekening, ja, die gaat alle kanten op bijvoorbeeld. Dus je kunt eigenlijk ook aan die tekeningen zien hoe jij staat in je energie.
Maar aan de ene kant hoor ik dus dat het is eigenlijk tekenen als beoefening.
Ja.
En niet zozeer om het resultaat van wat je maakt.
Nee, het gaat om de ervaring.
Maar je kan er wel iets aan aflezen, toch,
ja,
uiteindelijk?
Ja, dat is het leuke. Dus je ervaart het zelf. En de tekening laat dus ook een heleboel zien. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet in zijn midden kan komen. Nou ja, wie kan dat wel al helemaal? En dat bijvoorbeeld het middelpunt, dat de energie eigenlijk al tekenend zo gaat dat er een hele witte gebied rond echt dat midden blijft. Alsof het gewoon niet lukt of zo. Mm-hmm,
ja, ja.
Nou, dat bijvoorbeeld.
En de gebruikte techniek is verder niet belangrijk. Je kan met een potlood of met verf. Of,
ik neem papier mee en houtskool. Het is heel, heel simpel. Het gaat echt om de lijnen.
Ja, ja. Maar verder maakt het niet uit wat voor materiaal je gebruikt. Daar gaat het in feite niet om.
Nee.
Hm.
Nee.
Kan iedereen eraan meedoen, aan die workshop?
Iedere geïnteresseerde kan erin meedoen.
Je hoeft van tevoren niet al iets anders te kunnen?
Nee, absoluut niet. Iedereen kan het doen.
Oké, dus je hoeft niet al bijvoorbeeld met meditatie aanraking te zijn geweest? Dat is niet nodig?
Nou, het hoeft niet. Meestal is het wel zo dat mensen al van alles hebben gedaan. Die worden door aangetrokken. Vaak intuïtief, maar iedereen kan eraan meedoen.
Oké, mooi.
Ja.
Nou, dan waar het is en wanneer?
Ja, nou, de plek is cursuscentrum Avonturijn in Utrecht, vlakbij de Dom.
Ja, wanneer gaat het gebeuren?
Het weekend van 27 en 28 maart.
Dus komend weekend, ja.
Twee ochtenden van 10:30 tot 1:00.
Oké.
En mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn en niet kunnen, dan is er in, dat kan ik gelijk al even zeggen, in juli nog een gelegenheid. Op 10 en 11 juli.
Oké, die zullen we dan nog aankondigen tegen die tijd.
Oh,
en
goed.
Zijn er kosten aan verbonden?
Ja, dat is €45, inclusief materiaal en koffie, thee enzovoort.
Oké. Ietje, hartelijk bedankt voor de toelichting.
Ja, maar één ding nog.
Ja.
Het is wel handig als men papier en of wat notitiepapier en een pen meeneemt. Meestal hebben dat wel bij zich, maar sommigen willen wat dingen opschrijven. Van
ja, dus niet voor de tekeningen zelf, maar voor wat aantekeningen te maken.
Precies.
Precies. Oké.
Ja.
Nou, dat is duidelijk.
Oké.
Bedankt voor de toelichting.
Goed.
Dag.
Dag.
Komend weekend dus in cursuscentrum Avonturijn nabij de Dom in de Voetierstraat 3 in Utrecht. En voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met een telefoon 030-261-4257. 030-261-4257. Morgen organiseert Kansion Groningen een workshop met als titel Leven met Sterven. Hoe het besef van onze sterfelijkheid ons kan helpen werkelijk te leven. Meer informatie is te vinden op de website van Kansion en dat is www.zenspirit.nl. Zen in Zeeland houdt aanstaande donderdag een open avond waarop belangstellenden kunnen kennismaken met het centrum en met de Zen-meditatie. Het begint om 6:30 in Pakhuis 22 te Middelburg en de toegang is gratis. Het adres van de website is www.zeninzeeland.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035-629-3191. Volgende week zaterdag in Reflecties. Een verslag van de reis die Nico Tiedeman samen met leerlingen maakte door India. Een gesprek.